Christus, goedemorgen allemaal. En fijn om weer in uw midden te zijn. En elk nadeel heeft ook zijn voordelen. Als de piano er niet is, dan hoor je de dwarsfluit veel beter. Geweldig. Heel mooi hoor. Om onder begeleiding van de dwarsfluit te zingen. En ik wil graag vanmorgen beginnen met een stukje. Wat ik voorlees uit een jeugdboekje. Maar het grote voordeel is, als de jeugd het begrijpt, begrijpen jullie het over het algemeen heel goed. Wat zeg je? We moeten niet lief hebben met mooie woorden, maar waarachtig lief hebben met daden. Over de hele wereld communiceren mensen door gebruik te maken van woordensystemen die talen heten. Welke taal spreek jij? Nederlands? Dat wordt overigens maar door weinig mensen gesproken. Maar Engels bijvoorbeeld is een van de meest gesproken talen ter wereld. Meer dan 1,5 miljard mensen beheersen die taal. Ook al is het de moedertaal van slechts 375 miljoen mensen. Een moedertaal is de taal die je thuis leert en waarmee je opgroeit. Het Chinees is de taal die de meeste mensen als moedertaal hebben. Namelijk ongeveer 1 miljard. Andere veelgesproken talen zijn Hindi, Spaans, Frans, Arabisch, Russisch. En de lijst met talen is eindeloos, want er zijn er op deze wereld ongeveer 7000. Sommige daarvan worden door miljoenen mensen gesproken, andere door een paar duizend. En ongeveer 46 worden er gesproken door slechts 1 persoon. Met wie communiceer je dan eigenlijk? Je krijgt in elk geval met niemand ruzie, hè? Ja. Sommige talen zijn behoorlijk ongewoon. Bijvoorbeeld het Piraya, een taal die in Brazilië wordt gesproken, heeft waarschijnlijk het eenvoudigste klanksysteem met maar 8 medeklinkers en 3 klinkers. Lekker, hè? Geen D, geen T, geen dubbel T. Het Afrikaanse ta heeft meer klanken dan welke andere taal dan ook, met 164 medeklinkers en 44 klinkers. Hebben jullie ooit al eens gehoord van het eiland La Gomera? Op Tenerife geweest? Ligt net opzij van Tenerife. En je kunt vanaf Tenerife een excursie maken naar La Gomera. Maar La Gomera heeft de mooiste taal ter wereld, namelijk die wordt gefloten. Door het relief in het landschap, de bergen en de dalen, kun je maar heel slecht roepen naar elkaar en vergaan de klanken. En daarom fluiten die mensen. En als je een excursie onderneemt aan La Gomera, dan zijn er nog mensen die dat voordoen en een boodschap fluiten naar elkaar. Kortweg gezegd, er bestaan duizenden manieren om iets te zeggen. Maar er is maar 1 manier om je boodschap glashelder over te brengen, welke taal je ook spreekt. Namelijk, door wat je doet. Als je zegt dat je van Jezus houdt, maar niet van andere mensen houdt, en ze niet helpt, betekenen je woorden niets. Zo simpel is het. Maar als je vriendelijk, behulpzaam en liefdevol probeert te zijn voor iedereen om je heen, laat je daden aan heel de wereld zien dat je echt van Jezus houdt en op hem wil lijken. Heer, ik weet dat wat ik doe een boodschap afgeeft aan iedereen om me heen. Helpt u me dan alstublieft om dat een boodschap van liefde te laten zijn die mensen de weg weer terugwijst naar u. Nou, fijn om vanmorgen in uw midden te zijn en fijn om daar met elkaar eens over van gedachten te wisselen. In die zin dat ik de meeste gedachten doorgeef en dat u er van de week over na mag denken. Maar je zult ook heel veel herkennen, denk ik, Alex, van wat we hebben gezongen en wat je tussendoor hebt gezegd en aangegeven in de zangdienst. Zeker. Het is fijn om elkaar te bemoedigen en te versterken in de liefde van Christus. Laatst las ik in het blad van Agape de volgende zin. Liefde is niet wat je voelt, liefde is wat je doet. Ik heb het hier wel eens een keer vaker gezegd, hè. Naast mijn managementfunctie bij Dura Vermeer ben ik ook nog docent bij Bouwend Nederland dan. En doseer ik techniek en maakbaarheid. Hoe de techniek voor bepaalde bouwprojecten, hoe je die moet toepassen en hoe die maakbaar wordt in bepaalde projecten. Hier zit ook van allerlei techniek in en hoe stem je dat nu precies op elkaar af? Nou, daar mag ik van de jonge generatie wat over bijbrengen. En dan zeg ik ook altijd tegen die gasten, als collega word je niet herkend door wat je weet. Er zit de wereld mee vol, alle adviesbureaus zitten er mee vol. Jan, hè? Adviesbureaus. Mensen die van alles weten. Als collega word je niet herkend door wat je weet. Maar als collega word je herkend door hoe je reageert. Help je de ander? Ben je een steun en toeverlaat? Kunnen ze bij jou terecht op het moment dat het nodig is? Of weet jij het allemaal zo goed? Als broeder en zuster in Christus word je niet herkend door wat je weet, maar word je herkend door hoe je reageert. Dat is denk ik het kader wat God heeft. Hoe ben je, hoe reageer je? Liefde is dus niet wat je voelt, het is wat je doet. In 1 Korinthe 13 vers 4 lees je, de liefde is geduldig. Waar word je dan aan herkend? Niet dat je het weet, maar aan je geduld. Dan lees je, de liefde is vriendelijk. Waar word je dan aan herkend? Niet dat je het weet, maar dat je ook daadwerkelijk vriendelijk bent. Als je straks in het verkeer voor een verkeerslicht staat en de auto voor je trekt niet snel genoeg op, dan word je herkend aan je vriendelijke reactie. Zou Annette tegen mij zeggen. Oké. De liefde is niet jaloers. Ze doet niet gewichtig. De liefde is niet trots. Zij kwetst niet. Ze is niet egoïstisch. Ze wordt niet beledigd, neemt niemand iets kwalijk. En in 1 Korinthe 13 vers 7 staat, de liefde beschermt altijd. Heeft altijd vertrouwen. Alex, daar gaan we het vanmorgen over hebben. En daar hebben we al veel over gehoord en over gezongen. Heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. De liefde beschermt altijd. 1 Korinthe 13 vers 7. Heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. En aan de liefde komt geen einde. En die bescherming die zit in de hele natuur ingeschapen. Een paar maanden geleden zijn wij gestart met een nieuw project in Oegstgeest. En in juni, nou ja, dat was net na bijna een moezonperiode hier in Nederland, hè. Grote plas op die bouwplaats en dan zat er zo'n waterhoentje. En dat zat op een nest. En wat geweldig dan. Ik zou bijna zeggen, moeder waterhoen zat op het nest. Maar ik moet even oppassen met de vrouwen hier. Die zeggen tegen mij, tegenwoordig kan de vader ook wel op een nest zitten. Oké, prima. De genders, neutraliteit zullen we dan maar waarborgen. Er zat dus een waterhoentje op dat nest. En de ander kwam via een omweg daar naartoe. Had voer in zijn bekje. Ging er naartoe. En gaf het voer door aan het waterhoentje wat op het nest zat. Hoe mooi is dat dan niet geregeld toch? De bescherming in de natuur, zo zelfs bij dieren. Hoe te meer bij ons toch? Broeders en zusters in Christus worden herkend aan bovenstaand gedrag. Niet aan wat ze weten, maar hoe ze zich gedragen. Wij zitten in een transitieperiode. In een vormings, in een omvormingsperiode. Destijds, ooit, zijn wij tot het besef gekomen dat Jezus Christus, de levende, de almachtige Zoon van God, die duivel en dood heeft overwonnen, die machten en krachten van Satan, boze geesten, heeft geopenbaard als bron van nood, als bron van ellende, als bron van ziekte, als bron van verderf en gebondenheid. En wij zijn tot het besef gekomen, en velen van ons hebben die ervaring, dat er een oplossing is. Een oplossing voor een leven wat in beperking geleid wordt. Dat er een oplossing is voor een leven wat in zonde geleid wordt. Dat er een oplossing is voor mensen die willen ontsnappen uit dat leven. Dat er een oplossing is voor mensen die zelf geen mogelijkheden meer zien. Namelijk Jezus Christus. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, we hebben het ook al uitgezongen, aan onze God en Vader en aan Jezus Christus zijn Zoon. De weg naar het leven, de weg naar vrijheid, de weg naar vrede, de weg naar innerlijke rust en zekerheid. De openbaring van God aan ons is Jezus Christus. Colossenzen 1 vers 15. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, toch? Ja. En Johannes 1 vers 20. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de rechter, die heeft de Vader geopenbaard. Wil je God leren kennen? Wil je zijn wezen leren kennen? Wil je zijn leven kennen? Zijn mentaliteit enzovoort? Kijk naar Jezus. Onze weg en onze waarheid. Door het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, door het geloof in vergeving van schuld, door bekering van ons oude leven, door doop in Heilige Geest, heeft God zichzelf met ons verbonden. Is er kracht in ons gekomen. Een kracht waar niets tegenop kan. Niets. Gods eigen geest in ons. De bron van alle leven. Altijd leven. Altijd. Die bron zit in ons. Is in ons. Is een kracht in ons gekomen. Een kracht waar niets tegen bestand is. Een kracht die alles overwint. Een kracht die tot het einde toe zal zegevieren. Een kracht die ons gegeven is in onze transitie. In onze vorming. Om mensen te worden naar Gods beeld en als Gods gelijkenis. In dit proces worden wij niet alleen geleid en gesteund en bekrachtigd door de Heilige Geest. Maar ook nog door voorbeelden. Getuigenissen, hebben we ervaringsdeskundigen die ons zijn voorgegaan. Getuigen die niet alleen gezien hebben, getuigen die er niet alleen over praten, maar getuigen die het zelf hebben meegemaakt, die aan ons gegeven zijn om te getuigen van hun ervaring die zij met God hebben. God werkt. En niemand en niets kan dat keren. Deze mensen hebben een getuigenis, hebben een levensverhaal achtergelaten voor ons, opdat wij door het lezen en overdenken ervan, van hun levenservaringen, worden bemoedigd. Worden versterkt. Dat zij ons inspireren om door te gaan in ons leven, om ons leven verder te transformeren, om te zetten, af te stemmen op Jezus Christus. Psalm 37 zegt: wentel uw weg op de Heer, vertrouw op Hem en... Wat zei u?
Hij zal het maken.
Heb je dat gehoord? Wie maakt het? Wie maakt het?
Hij
zal het maken. Wentel uw weg op de Heer, vertrouw me en Hij zal het maken. Niet wij, maar God. In het intermenselijke contact, zijn wij altijd bezig om elkaar te vertellen wat wij bedoelen. Vooral natuurlijk in de bouwnijverheid, hè. In mum van tijd moeten we iets uit de grond stampen, realiseren. Dus ik ben altijd bezig om duidelijk te maken wat ik bedoel. Dan moet je voor oppassen dat dat dan niet in al je intermenselijke contacten gaat. Hè? Ik heb 5 kinderen, ik heb 6 kleinkinderen, ik heb 1 vrouw. Dat is dan ook de reden waarom ik vanmorgen alleen ben. Nee. Want, flauw grapje. Maar wat we willen zeggen, wat de ander moet begrijpen om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Speciaal voor deze vaardigheid hebben we in Nederland natuurlijk al tal van adviesbureaus en heel veel cursussen. om te leren communiceren, om effectief te communiceren, om gedaan te krijgen wat je bedoelt, om assertief te zijn, om persoonlijk effectief te... Nou, ga zo maar door, hè. Legio euro's worden daar ook het komend jaar weer aan besteed, om mensen toch vooral heel effectief te leren communiceren. Wellicht de belangrijkste les in mijn leven, in mijn relatie met God, bestond eruit dat ik in mijn contact met God, in mijn gebed met God, in mijn gesprek met God, gedachten bezig was om God vooral duidelijk te maken hoe ik het zag. Hoe ik het bedoelde. Hoe God het eigenlijk moest doen om succesvol te zijn. En daarmee getuig je dus niet van vertrouwen op God, maar was ik vooral constant bezig om God te vragen, vertrouw mij nu maar. Vertrouw mij, want het gaat goed komen als u doet wat ik van u vraag. Als u doet op een manier die ik heb bedacht. De tekst alstublieft. Ja. En dan als uitgangstekst, want jullie dachten al, gaat hij nou ook nog wat uit de Bijbel? Ja hoor, hier komt hij. Hebreeën 11 vers 23 tot en met 30. Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind, dat heel bijzonder was. Zitten hier ouders in de zaal?
Elk kind is bijzonder.
Precies, elk kind is bijzonder. Zeker. Wat heel bijzonder was, 3 maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de farao dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden. Hoe idioot moet je wel niet zijn om dat te eisen. De reden dat ik hier vandaag sta en niet volgende week, is omdat volgende week onze kleindochter, die 19 april geboren is, wordt gedoopt in de hervormde kerk. Nou, mijn vrouw mag haar naar binnen dragen. Geweldig. Dus Toon was van harte bereid om te ruilen. Heel fijn dat dat zo kon. Maar dan moet je er toch nog niet aan denken dat die lieve kleine meid verzopen moet worden. Toch? Hoe idioot moet je wel niet zijn om dat te eisen?
Is het
zeker. Demonisch, satanisch, verschrikkelijk. Maar omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een kleinzoon van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan alle rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. Wacht even, mag u nog even terug? Hij vond het lijden voor Christus. Hoeveel jaar zit er tussen Mozes en Christus? Als je de komende week nog in de vakantiemodus zit, moet je daar eens over nadenken. En moet je daar eens een Bijbelstudie voor jezelf over maken. Hier wordt verwezen naar een geweldig tijdsvak wat ertussen zit. Mozes en Christus. Wat heeft Mozes al gezien en gestapt van het evangelie? En waarvoor zette hij zijn leven zo in? Alsjeblieft, vervolgende, dankjewel. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen en het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Wat ziet u? Een nieuw kabinet waar we wat van moeten verwachten? Of zie je de onzichtbare God? Lees dan van de week ook nog eens in Koningen, die geschiedenis over Elia en Gehazi. Gehazi zag ze niet. Elia wel. Berghellingen vol met engelen. Wat zie je? Waar vertrouw je op? Wat is je steun? Wat is je fundament? Wat is je basis? Omdat hij op God vertrouwde, zei Mozes tegen de Israëlieten dat zij een lam moesten slachten en het bloed ervan op de doorposten van hun huizen moesten strijken. Dan zou de doodsengel hun oudste kinderen niet doden, maar alleen die van de Egyptenaren. Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, zijn zij door de Rode Zee getrokken als over droge land. Ken je dat lied? No Longer Slaves van IMD? Ja. Geweldig, hè? Hier split Hoe zingen ze het ook weer precies? So I can walk right through it. De zee werd gespleten en ze gingen erdoor. Kijk, de weg van de minste weerstand was dat ze eromheen trokken. Maar er waren die vijanden er ook omheen getrokken. En hoe kom je nu van je vijanden af? Door er doorheen te gaan. Zeker. Dan zou de dood, omdat de Elise, zijn ze door de zee getrokken, maar de Egyptenaren die hen achterna gingen, verdronken allemaal. Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, liepen zij 7 dagen om Jericho heen en toen stortten de muren van de stad in. Waren muren van niks, hè? Niet van Dura Vermeer. Nee. Je moet maar eens lezen hoe hoog die muren waren en zo. 7 meter hoog, ongeveer 3-4 meter dik. Ja. Dat is absoluut, daar heb je geloof voor nodig. Nou, je ziet in al deze versen, omdat de Israëlieten op God vertrouwden, omdat Mozes op God vertrouwde, omdat zijn ouders op God vertrouwden, enzovoort. Allemaal voorbeelden, allemaal getuigenissen, processen verbaal van wat die mensen hebben meegemaakt, van gebeurtenissen waarin Gods kracht werd geopenbaard en waarin God bescherming gaf. Het begint al met de ouders van Mozes. Die geloofden op God. Vertrouwden op God. Zijn zus Mirjam. Bij zo'n wiegje. En je zult er toch maar als klein meisje bij staan. Ze geloofden. Ze vertrouwden. Mozes zelf. Maar wat een zegen als je gelovige ouders hebt, toch? En die in raad en daad vertrouwen op God. En dat doorgeven. Want hier blijkt wel uit van die ouders, ze zeiden het niet alleen, maar ze brachten het in de praktijk. En ze lieten een mandje maken en ze hielden hem verborgen enzovoorts. Het sterkst werkt altijd het voorbeeld. Iedere ouder, hè, dat zeiden wel, die vindt zijn eigen kind bijzonder. En stel je eens voor dat een pasgeboren, dat je die moet afstaan, onmenselijk, demonisch, satanisch. Maar de ouders van Mozes, die vertrouwden op God. En God heeft het goed gemaakt. Wellicht, ook er zit nog een hele tijd tussen de ouders van Mozes en Psalm 37. Maar wellicht, David heeft Psalm 37 gedicht. Maar heeft hij toen al gedacht aan het geloof wat die ouders hadden in God? Wentel uw weg op de Heer, vertrouw op hem en hij zal het maken. Alex, daar komen we straks nog wel op terug. Maar wat voor teken geeft de Heer en kan ik er volledig op vertrouwen dat het zijn wil is enzovoorts. Ik ken die discussie uit mijn eigen leven. Maar je moet ervoor waken dat je niet te lang blijft discussiëren en op een gegeven moment wel een stap zet. Want als Jezus op een gegeven moment onderweg is naar Jeruzalem, dan komt hij een hele stoet met mensen tegen. En daar loopt dan een moeder die haar zoon moet begraven. En dan komt Jezus die stoet tegen en dan krijgt hij medelijden. Ja, als hij een dag medelijden had gehad, was de stoet al voorbij. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Dus je kent God. Je weet God. En nogmaals, je bent gedoopt met Heilige Geest. Dat is de eeuwige kracht, altijd ten leven. Niks kan je overkomen. Al wil de duivel van alles opblazen. Maar welke kracht is jouw fundament? En welke kracht is je steun? Zeker. Wellicht was het gedrag van het geloof, het vertrouwen van de ouders van Mozes, de basis om Psalm 37 te maken. Mirjam ervoert thuis de sfeer van het rotsvaste vertrouwen van haar ouders op God. Liefde is niet wat je voelt. Liefde is wat je doet. Liefde is wat je getuigt. Liefde is wat je laat zien. Liefde is wat je zegt tegen elkaar, waar je het voorbeeld in bent. Liefde uit zich in houding en gedrag. Mozes opgevoed tot zijn 6e jaar door gelovige ouders. En daarna moeten ze hem afstaan aan het hof van Egypte. Maar denk erom dat die ouders zijn blijven bidden voor Mozes. Denk erom dat die ouders rondom hem hebben gestaan. Zeker. Zeker. Vertrouwen op God, dat tekende het leven van die ouders van Mozes. En is daardoor het leven van Mozes zelf ook gaan tekenen. Toch? Wat je van thuis uit meekrijgt. En wat werkt. Dat is toch het fundament. Toch? Dat geef je mee. Hè? Bij alles wat Mozes heeft meegemaakt in zijn periode aan het Egyptische hof. In de periode van voorbereiding op de Exodus. En wat zullen dat toch confronterende situaties zijn geweest. Vanaf de 6e tot ongeveer de 40e opgegroeid aan het hof in Egypte. In een pleeggezin. Allerlei normen en waarden zijn hem bijgebracht. Er is hem heel veel geleerd. En dan moet je terug naar je pleeggezin. Oh ja, en ampersand moet je dan ook nog even vertellen dat je alle Israëlieten meeneemt en dat je eigenlijk morgen van plan bent om te vertrekken. Daar moet je maar eens over fantaseren. Hoe jij dat zou doen en hoe je dat zou invullen. Oké, terug naar dat pleeggezin dat je met liefde en rijkdom en inzet heeft begeleid. God heeft je gevraagd om zijn volk weg te leiden, om op weg te gaan. Een brandende braamstruik, de stem van God, je gaat er naartoe. En Alex, wat je zei, is het dan de stem van God die je hoort bij die brandende braamstruik? Weet u wel zeker dat u tot mij spreekt? Kan ik daar wel op vertrouwen? Kan ik dat wel? Die vragen heb je. Vragen komen ook op Mozes af. Zeker. Ik kan helemaal niet spreken in het openbaar. Wentel u weg op de Heer. Vertrouw op hem. En hij zal het maken. En wat zegt God? Geen probleem, Mozes. Je hebt een broer, Aaron. Die gaat met je mee. Samen ben je sterk. Mozes en Aaron. Mag ik die foto alsjeblieft? Nou, samen ben je sterk. Deze vrouw herkent u wellicht. Ik ben er 38 jaar mee getrouwd. En wat u hier ziet is eigenlijk al net op een platform. Tijdens het moeilijkste, lastigste bouwwerk wat ik ooit heb mogen realiseren. En dat is EMA. Het Europese Medicijnagentschap wat vanwege de Brexit weg moest uit Londen. Alle Europese landen wilden het graag hebben. De Nederlandse regering zei wij kunnen dat in no time realiseren. En Dura Vermeer was de aannemer die zei van oké, wij kunnen dat wel. Nou ja, dan worden de mensen gezocht die daartoe capabel zijn. Ik mocht leiding geven aan de realisatie. En ik zeg altijd, ik werk niet bij Dura Vermeer, ik ben Dura Vermeer. Zo voelt dat, hè. Als we een geel-groene kraan zien staan onderweg, we rijden er langs. Dan zeg ik altijd tegen net, er staat een kraan van ons. En dan zeggen ze, oh ja, er is niks van ons bij. Maar zo voelt dat, hè. Een beetje, ja. Nou, dit was op een zondagmiddag 2018 in september. Dit systeem hebben wij gemaakt met glijbekisting. Dat is een systeem, daar begin je aan en je eindigt pas op het moment dat het klaar is. We moesten hier vanaf de fundering naar 85 meter hoogte. En dat gaat 24/7 door. Dus we zijn begonnen op enig moment. En toen we op 85 meter hoogte klaar waren, was het klaar. Dus in ploegen, 7 dagen in de week, 4 het en maar doorgaan en maar doorgaan. Maar daar wilde ik toch wel heel graag controle op houden. Dus ik zei tegen Annette, op een zondag uit de dienst, weet je wat we doen? Wij eten onderweg een broodje en we gaan even kijken of alles goed gaat. En dan moet je weten dat Annette verschrikkelijke hoogtevrees heeft. Maar we staan op 65 meter. Mag ik de volgende foto? Kijk, hier. Ja. Hoogtevrees, hè? Ja. Dus een foto, hups, zo vanuit de torenkraan op de vloer waar we dan op staan. En hoe kom je dan op die vloer? Mag ik alsjeblieft de volgende foto? Dan zie je hier een liftje. Daar stap je in. En dan, als je op niveau bent, dan stap je eruit. Ja. Vertrouwen. Dus wat zei je? En dan net, dat gaat er niet goed. Ik zie je schijn er toch uit. Iedereen die boven werkt, die is er zo gekomen. Stap in. Allerlei discussie. Weet je wat je doet, meid? Doe je handen maar voor je ogen. Ik neem je er wel mee en stap er maar in. Nou, oké. Foto maar weg, hoor. Dankjewel. Samen sterk, hè? Doe je ogen maar dicht. En als we boven zijn, dan kijk je gewoon recht vooruit. En dan lopen we samen de vloer op. Voor Mozes gold... Hij liet zich niet van de wijs brengen, hebben wij samen gelezen. Hij liet zich niet van de wijs brengen En het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Hebreeën 11 vers 27b. Op de onzichtbare God. Heel indrukwekkend wat Mozes heeft meegemaakt. Geen handen voor zijn ogen. Hè? Dat doen we vaak. Hè? Als we het niet helemaal zeker weten, dan passen we regel 5 toe. En als we het helemaal niet meer weten, dan doen we regel 10. Handen voor je ogen en je weet niet meer wat je doet. Maar geen oog dicht, ogen gericht op God. Op de onzichtbare God. Heel indrukwekkend wat Mozes heeft meegemaakt. Hoe hij met een paar honderdduizend man uit Egypte vertrok. En 40 jaar later, via allerlei omzwervingen enzovoort, wat hij heeft meegemaakt, met bijna 2 miljoen mensen aankomt aan de oever van de Jordaan en dan het beloofde land ingaat. Ik weet niet hoeveel mensen wonen er in Alphen aan den Rijn. Bij benadering? 110.000. Nee, die moet je eens voorstellen. Dat je dan op de berg Nebo staat, dat je mag kijken naar het beloofde land en om je heen ongeveer het, laten we zeggen, het 15-voudige van het inwoneraantal van Alphen aan den Rijn. Zomaar eens even om over na te denken. Dat je met zoveel mensen onderweg bent naar het beloofde land. En dat je dat mag leiden en dat je dat mag sturen. En natuurlijk allemaal via een hele getrapte organisatie. Hè, dat Jethro al keurig netjes de schoonvader van Mozes al aangegeven. Maar dat je dat toch doet. En dat je dat onderneemt. En wat hebben ze van alles meegemaakt die 40 jaar in de woestijn? Kijk, eten dat werd verzorgd. Maar denk alleen maar aan de sanitaire voorzieningen. Dan gaan mensen helemaal op tilt als het water. Nou ja, laat maar. Heel indrukwekkend wat Mozes heeft meegemaakt. 40 jaar lang. En dan met een paar miljoen mensen aankomen ten oosten van Jericho. En hups, dan moet je het beloofde land innemen. Mozes, een getuigenis van vertrouwen op God. Een getuigenis van een leven wat gedeeld wordt met God. Mozes is een getuigenis van een leven vol wonderen en tekenen van God als antwoord op het in God gestelde vertrouwen. Mozes en Christus, zo hecht verbonden in geloof, zo hecht verbonden ook in beleving, ook zo hecht verbonden in het delen van je leven met God. Het geloofsleven van Mozes begon met een getuigenis van het geloof van zijn ouders. Want het simpele feit dat we over Mozes kunnen spreken, hebben we te danken aan het geloof van zijn ouders. Want als zijn ouders geen geloof hadden, was hij verzopen. Daar begint het. Zeker. De basis onder Mozes leven was heel letterlijk het geloof van zijn ouders. Dat geloof heeft zich ontwikkeld in een hele persoonlijke relatie met God. Een relatie waarin God Mozes riep als leidsman om zijn volk uit te leiden uit de slavernij en op weg te gaan richting het beloofde land. En nogmaals, ik heb het gezegd, natuurlijk heb je dan allerlei bedenkingen en natuurlijk komen er tal van vragen op je af. Denk je dat ik niet heb in mijn leven? En wat we meemaken in de gemeente Den Haag enzovoort. Natuurlijk maken we daarvan alles mee. En als je zo'n project maakt, wat in mum van tijd, en wat gevolgd wordt door de ministerraad enzovoort. Tal van vragen. Zeker. Deel je leven met God. En je gaat ervaren dat op een geweldige manier in alles wordt voorzien. Broeders, zusters, wij zijn onderweg om in ons leven steeds verder te herstellen en steeds verder te genezen van onze slavernij. Onze slavernij die ons liet werken in welke zin dan ook. En de een heeft last van minderwaardigheid. Ik weet het niet, lukt het wel, gaat het wel. De ander heeft last van egoïsme. De ander heeft last van geldzucht. Weet je wat de Bijbel zegt? Weet je wat de bron van alle kwaad is? Geldzucht, ja. Zijn Nederlanders heel goed in geldzucht, ja. Volkssport nummer 1, de belasting ontduiken. Ja, zo is het, Jan, ja. Volkssport nummer 1, ja, geldzucht. Graaien, schrapen. Anderen hebben weer last van vroomheid. Anderen hebben weer last van verzet en weerspannigheid. Er altijd tegenin. Ja maar, ja maar, ja maar. Vertrouw er maar op God. Zorgen. Je kunt je om alles zorgen maken. Over van alles en nog wat. Verdriet. Pijn. Het kan je ongelooflijk bezighouden. Onreinheid. Porno. Leugen. List. Noem maar op. Er zijn zoveel zaken waardoor een mens afgeleid wordt. Wij zijn onderweg in ons leven om steeds verder te herstellen en te genezen. En laat je bij je daar vooral niet van de wijs brengen, maar houd je aandacht en je ogen gericht op de onzichtbare God. Wij waren van de zomervakantie op een locatie en wij kwamen daar aan. En toen zag je in de verte een berg met een beetje sneeuw erop. Dus pa, gelijk een foto maken natuurlijk voor de kinderen. Appen van kijk eens, eeuwige sneeuw. Nou, de andere dag met een paar kabelbaantjes omhoog gegaan. Hoogste punt. Dan moeten we nog 8 kilometer lopen. Dus we hebben ook heel wat gediscussieerd onderweg. Zijn we er al? Weten we het zeker? Is dit wel de goede weg? We gaan terug. Maar eindelijk na 8 kilometer. Daar zaten we op een punt dat je dus niet alleen met die berg, maar een hele bergketen vol met gletsjers en sneeuw enzovoort. Als je doorzet, wordt het uitzicht steeds mooier. Als je doorzet, wordt het echt fantastisch, geweldig. Besneeuwde toppen, fantastisch om te zien. Kijk, de kracht van het geloof, die zit niet in aantallen. Want anders had Jezus wel 12.000 discipelen gehad. De kracht van het geloof zit dus niet in aantallen. Dat is één. De kracht van het geloof zit hem niet in een geweldige band. De kracht van het geloof zit niet in organisatie. De kracht van het geloof zit niet in vernieuwing en meegaan in de hypes van deze wereld. De kracht van ons geloof, die zit hem in de betrouwbaarheid van de getuigen en van de getuigenissen. De kracht van het geloof, van ons geloof, die zit hem in ons vertrouwen. De kracht van het geloof van Jezus Christus, die zat hem in het feit dat hij God in alles vertrouwde. De kracht van het getuigenis van Mozes zat hem in het vertrouwen van Mozes op God. De kracht van het geloof van de ouders van Mozes, die zat hem in het vertrouwen op God. En dat God het altijd goed maakt. Dat is de kracht van je geloof. En dat zit hem niet in externe omstandigheden of waar je allemaal aan moet. Hartstikke geinig en het werkt even mee. Maar als je meegaat op de hypes van deze wereld, over 2 jaar hebben we weer een. Hè? Hoe is het niet met die Samsung? Model 21. En we willen graag sparen voor model 22. En over een half jaar hebben we model 23. Dat zijn de hypes van deze wereld. Je druk maakt. Het zit hem in de kracht van ons geloof. Zeker. Ieder van ons vanmorgen herkent zich, denk ik wel, in het een of het ander. Maar laat je niet van de wijs brengen. Zie op de onzichtbare God en houd die voor ogen. Met de doop in Heilige Geest is kracht in ons gekomen, is over ons gekomen, toch? Jezus zegt het zelf. De Geest des Heren rust op mij. Kijk, dat is het vertrouwen wat je moet hebben als je morgen naar je werk gaat. Of als je komend seizoen weer met school en opleiding verder gaat. De Geest des Heren rust op mij. Dat zeg ik zo vaak tegen mezelf. Als we wat voor problemen of situaties dan ook. Op het werk, in de gemeente, in het gezin, wat dan ook. De Geest des Heren rust op mij. En soms zeg ik dat gelijk. Soms zeg ik dat na een uur piekeren. En soms zeg ik 2 dagen. De Geest des Heren rust. Oh ja, 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 ja. De Geest des Heren rust op ons. We zijn aangesloten op een enorme, onbeschrijfelijke, onuitputtelijke krachtbron, namelijk God zelf. Wij zijn geen weerloze slachtoffers. Wij zijn geen speelbal. Maar het is maar net wat je gelooft en waar je op vertrouwt. Nogmaals, liefde is geen gevoel. De liefde beschermt altijd. De liefde heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en de liefde houdt altijd stand. Die tekst, die stond boven het leven van de ouders van Mozes. Die tekst stond boven het leven van Mozes zelf. Die tekst stond boven het leven van Jezus Christus. Laat die tekst nou na vanmorgen de levenstekst zijn die boven uw leven geschreven staat. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt altijd stand. Ja? Amen. Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij het leven van Mozes en wat een geweldige impact het heeft gehad omdat Mozes zijn vertrouwen op u stelde. Heer, wat is het dan toch geweldig om te zien, te lezen van het feit hoe u zichzelf aan Mozes heeft geopenbaard en wat u allemaal voor hem heeft gedaan. O God, wat is het toch geweldig dat wij u door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw Vader mogen noemen. En dat u als een Vader bij ons leven betrokken bent. Heer Jezus Christus, en wat is het toch geweldig dat wij u als leidsman hebben. En boven uw leven stond geschreven dat u uw leven vertrouwde aan God. En dat u zag op de onzichtbare God. Omdat die onzichtbare God zich op een geweldige wijze heeft geopenbaard. Geopenbaard in liefde, geopenbaard in kracht, geopenbaard in verhoring van gebeden. En op eenzelfde wijze mogen ook wij dat meemaken, ervaren. Ook wij zijn hier, Heer, we hebben het vanmorgen ook gezongen. Wij verlangen ernaar dat u zichzelf hoe langer hoe meer in ons, aan ons, maar ook door ons heen openbaart. En dank u wel, Heer, ook voor doop in de Heilige Geest. En dat die Heilige Geest ons op een geweldige wijze stimuleert. Bekrachtigd. We hoeven het niet alleen te doen. Zoals Mozes Aaron had. Heer, hebben wij de Heilige Geest. Die ons versterkt, bemoedigt, stimuleert, raad en daad geeft en u voorziet. Dank u wel, Heer, dat ik mijn broeders en zusters hier in Alphen aan den Rijn mag zegenen. Dat dit proces hoe langer hoe meer doorgaat. En dat u hoe langer hoe meer openbaar zult komen. In ons en door ons heen. Dat wij mogen groeien naar de mens Gods die u voor ogen heeft. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.